Het is altijd mooi rondom kerst natuurlijk, want we zitten in die tijd. Dat we weer even extra worden herinnerd aan die geweldige God, die God ook is. Hij is zo geweldig, zo groot. En wat hij voor ons gedaan heeft is onvoorstelbaar. En juist met kerst, dan vieren we dat hij kwam, dat hij mens werd in zijn Zoon Jezus Christus. Maar dat gaat natuurlijk nauw samen met Pasen. Waar hij uiteindelijk het offer zou brengen, natuurlijk op Goede Vrijdag, maar met Pasen vieren we zijn overwinning op de dood. Maar als we in deze periode zitten, dan zingen we daarover. En juist die liederen, ja, maken je dan weer enthousiast. Dus thuis ga ik het wel even inhalen. Maar om echt God te eren, God groot te maken, om wie hij is. En om het geweldige wat hij voor ons gedaan heeft. En vandaag mag ik ook spreken natuurlijk. En dan gaan we het over die geweldige God hebben. En om te beginnen kunnen we vast onze Bijbel erbij pakken. En op zoek gaan naar een Bijbelboek waar we niet vaak uit lezen. Het is ook een klein Bijbelboek. En u mag alvast opzoeken Rut. En dat staat na het Bijbelboek Richteren. Maar het speelt zich in dezelfde periode af als waar Richteren plaatsvindt. En Richteren, dat zijn eigenlijk rechters die in die tijd het eigenlijk een beetje voor het zeggen hadden in Israël. Zij bepaalden een beetje hoe het eraan toe ging. En dat is de tijd tussen Jozua en koning Saul. En voordat we gaan lezen uit Rut, is het goed om eerst eventjes wat achtergrondinformatie mee te krijgen. Want het begint niet met Rut, maar met Naomi en met haar gezin. Haar man Elimelech en hun zonen, zij trekken samen naar Moab. En dat doen ze niet zomaar, want in Israël was een enorme hongersnood. Zo heftig dat ze besloten om naar het buitenland te gaan, naar Moab, met de hoop om daar dan misschien in leven te kunnen blijven. En ze trekken daar naartoe en uiteindelijk lijkt het beter te gaan, want die zonen krijgen een vrouw allebei. En het lijkt de goede kant op te gaan, maar helaas, het onheil blijft in Moab niet bespaard. Eerst sterft Elimelech, de man van Naomi, en later sterven ook nog haar beide zonen. En verbitterd, helemaal stuk en straatarm, besluit Naomi om dan maar terug te keren naar Israël, naar Bethlehem, waar ze vandaan kwam. En een van haar schoondochters, Rut, die besluit om met haar mee te gaan. Ze heeft Naomi, haar schoonmoeder, lief, maar ook de God die Naomi dient, heeft ze lief. En ze wil niet van hen wijken en ze gaat mee terug naar Israël. Maar ze zijn alles kwijtgeraakt. En om toch in leven te kunnen blijven, besluit Rut om naar de akkers in de buurt te gaan en daar achter de werkers aan te gaan die de oogst binnenhalen. En wat zij laten liggen of wat er bij hun valt, dat verzamelt zij dan en dan hebben ze toch wat eten om in leven te kunnen blijven. En zo komt Rut uiteindelijk ook op een stuk land terecht wat bij Boas hoort. En Boas blijkt een familielid te zijn van Elimelech. En als Boas Rut ziet, dan is hij onder de indruk. Positief onder de indruk. En hij geeft zijn knechten dan ook de opdracht om het haar niet moeilijk te maken, maar juist eerder om het haar makkelijk te maken. Laat maar wat extra liggen. Laat maar wat extra staan. En op een gegeven moment zegt hij ook tegen Rut van, weet je wat, kom straks of morgen of andere dagen maar weer naar mij toe, naar mijn land. En op die manier krijgen Rut en Naomi meer dan voldoende eten om in leven te kunnen blijven. En er begint eigenlijk over iets te ontstaan tussen Boas en Rut. Het is al duidelijk dat Boas haar wel ziet zitten. Maar op een gegeven moment dan laat ook Rut blijken dat zij ook hem lief heeft. En als dat duidelijk wordt, gaat Boas meteen over tot actie. En dat is waar wij het verhaal oppakken in Boas, of niet in Boas, in Rut. Hoofdstuk 4. Ik ben een beetje vol van Boas. En we lezen vanaf vers 1. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij, van wie Boas gesproken had. Toen zeide hij, Geida, kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Daarop nam hij 10 mannen uit de oudsten der stad en zeide, zet u hier neer. En zij zetten zich neer. Toen zeide hij tot de losser, Naomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het uw oor toe. Koop gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudste mijns volks. Indien gij lossen wilt, los het. Maar indien gij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het weten, want er is niemand om te lossen, behalve gij en daarna ik. Toen zeide hij, ik zal lossen. Maar Boas zeide, op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Toen zeide de losser, dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Los gij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik dat, wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, de een zijn schoen uittrok en aan een andere gaf. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zeide tot Boas, koop gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Hierop zeide Boas tot de oudsten en tot al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Kiljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen en al het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek in Efrata en maak u een naam in Bethlehem. Uw huis wordt als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere, die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij, die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren en zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Nou, dit is een prachtige geschiedenis. En het verhaal wat eigenlijk zo dramatisch begon, voor Naomi vooral, eindigt gelukkig toch zeer goed. Dankzij de tussenkomst van de rijke Boas uit Bethlehem veranderen de bitterheid en het verdriet van Naomi en Rut in vreugde. En verlost van hun schuld, van hun armoede, hebben zij weer perspectief. Hebben ze weer hoop voor de toekomst. Nou, in deze geschiedenis vinden 2 gebeurtenissen plaats die wij in onze cultuur eigenlijk niet kennen. Ten eerste sluit Boas door met Rut te trouwen het zwagerhuwelijk. En het zwagerhuwelijk dat werd ingesteld onder Mozes. En je kan er meer over lezen in Deuteronomium 25 vers 5 tot en met 10. Maar het kwam eigenlijk hierop neer. Dat als een man stierf zonder mannelijk nageslacht, zonder een mannelijke nakomeling, dus een zoon, dat dan een broer of een ander naast familielid de vrouw van de overledene zou nemen om met haar alsnog een zoon te verwekken. En die zoon zou dan de naam van de overledene krijgen met als doel dat die naam in stand zou blijven en niet verloren zou gaan of zou verdwijnen. En dat was zeer nauw verbonden met het land wat ze in hun bezit hadden. En daarmee komen we uit op het tweede punt in deze geschiedenis. Namelijk dat Boas optrad als losser. Israël was door God verlost uit de slavernij in Egypte. En onder de leiding van zijn dienstknecht Mozes trokken ze uit Egypte op weg naar het land waar ze vandaan kwamen, maar ook het land wat hun door God was beloofd en gegeven, Kanaan. Dat zou het land van Israël worden. En het volk van God, Israël dus, kreeg van hem instructies, geboden en wetten mee, zodat ze wisten hoe ze zouden moeten leven in dat land. En daar krijg je ook, in die instructies krijg je ook uitleg over wat nou eigenlijk een losser is. Wat doet nou een losser? En dat wil ik graag samen met u lezen. Dat staat in Leviticus hoofdstuk 25. En dan lezen we daar vanaf vers 23. Leviticus hoofdstuk 25. En dan lezen we vanaf vers 23 tot en met vers 28. En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij, zegt God. En gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. In het gehele land dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan. Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden. En hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. Wanneer iemand geen losser heeft, maar zijn vermogen wordt toereikend, zodat hij verwerft wat hij voor lossing nodig heeft, dan zal hij de jaren sinds de verkoop in rekening brengen. En wat nog overblijft, de man terugbetalen aan wie hij het verkocht heeft, opdat hij zijn bezitting terugkrijgt. Maar indien hij niet verwerft wat nodig is om hem terug te betalen, dan blijft wat hij verkocht heeft in het bezit van hem die het gekocht heeft, tot het jubeljaar. Maar in het jubeljaar zal het vrijkomen en hij zal zijn bezitting terugkrijgen. Nou, iedere Israëliet, iedere man, kreeg een stuk land toebedeeld in dat beloofde land. Zijn erfdeel. En samen met zijn gezin konden ze dan op dat stukje land leven, maar ook van dat stuk land leven. Alleen als iemand op de een of andere manier zo arm werd dat hij zijn land moest verkopen, zijn bezit, om in leven te kunnen blijven, dan was het nodig dat een broer of een ander naast familielid dat bezit overkocht. En op die manier kon degene die het verkocht vrijkomen van zijn schuld en had hij voldoende geld om in leven te kunnen blijven. Nou, de prijs, of het bedrag dat betaald moest worden, was eigenlijk de prijs die betaald moest worden om iemand los te maken van zijn schuld. En eigenlijk zien we hier dat het in feite een levensverzekering was die God voor families instelde. Want hiermee werd afgedwongen dat er naar elkaar werd omgezien, dat er voor elkaar werd gezorgd en dat mensen elkaar niet aan hun lot overlieten. En God heeft hele mooie regels ingesteld, zodat je niet aan je verplichtingen kon voldoen met een Dagobert Duck mentaliteit of met een Scrooge instelling. Nee, daar was een heel mooi systeem voor bedacht. Je had periodes van 7 jaar. En als jij op de een of andere manier zo arm werd dat je niet meer in je levensonderhoud kon voorzien. Bijvoorbeeld, je raakte ziek. Je kon je land niet bewerken. Dan had je toch geld nodig. En dan kon je dus je land verkopen aan een familielid. Maar dat familielid kon niet zomaar een bedrag uitkiezen wat hij wilde betalen. Nee, hij moest betalen wat dat land waard was voor het aantal jaren in die periode van 7 jaar. Hoeveel jaren er nog te gaan waren. Dus met andere woorden, je kreeg de opbrengst die je anders van het land had gekregen. Dus je was verzekerd dat je die periode in leven zou blijven. Je betaalde niet te veel, maar ook niet te weinig. En stel dat iemand bijvoorbeeld weer beter raakte en weer geld kon verdienen en zoveel geld verdiende dat hij zijn bezit kon terugkopen op een later moment, dan betaalde hij de prijs die nog resteerde. Dus hij hoefde niet te betalen het bedrag waarvoor hij het oorspronkelijk had verkocht, maar wat paste bij de situatie. Dus het was zeer rechtvaardig. En op die manier bleef het land, het erfdeel, ook in het bezit van de familie. Maar als een man stierf zonder dat hij een zoon had, dan was het dus ook nodig dat er een zwagerhuwelijk plaatsvond. Zodat die zoon die daaruit zou voortkomen, zowel de naam als het erfdeel zou ontvangen en dat het niet verloren zou gaan. Dat is waar het losserschap om draaide. En dat is wat we zien in de geschiedenis met Boas en met Rut. Boas had meer dan voldoende geld om het bezit van Naomi, eigenlijk van haar man Elimelek en haar zonen, om dat over te kunnen kopen. En doordat hij dat deed, trad hij op als losser en hij verloste Naomi en Rut van hun schuld. En hij zorgde dat ze daardoor in leven konden blijven, want met hun levensverzekering, de opbrengst daarvan, hadden ze meer dan voldoende. Maar Boas sloot ook het zwagerhuwelijk doordat hij trouwde met Rut. En samen kregen ze ook een zoon, die ze de naam Obed gaven. En Obed, dat is de vader van David. Van de vader van Isaïen, maar de opa van David. Dankzij Boas bleef de familielijn doorlopen. En zo komen we uiteindelijk uit bij een andere rijke man uit Bethlehem. Jezus Christus. Jezus Christus. God de Zoon die mens werd. En die werd geboren in Bethlehem. En hij kwam ook niet zomaar. Nee, Jezus kwam als losser. Hij kwam om los te maken. Om vrij van schuld te maken. En daarin ging hij verder dan wie dan ook. En daarom kunnen wij hem met recht de verlosser noemen. De redder. Onze heiland. Denk ook aan zijn eigen woorden. Toen hij het over zichzelf had als de zoon des mensen. In Markus 10 vers 45. Daar zei Jezus. Want de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Toen God naar de mensheid keek, naar ons, na de zondeval, na de eerste vorm van opstand en rebellie van de mens tegenover God, ten opzichte van God, de ongehoorzaamheid, toen zag hij dat wij verloren waren in schuld. Geestelijk failliet, ja zelfs geestelijk dood. Want zonde of ongerechtigheid veroorzaakt een scheiding met God. En daardoor waren wij afgesneden van de bron van leven, liefde en licht, van al het goede. De relatie met God was verbroken. En ons erfdeel, de toekomst die God voor ons in gedachten had, waren we kwijtgeraakt. Lag niet meer binnen ons bereik. En tot overmaat van ramp konden wij onze schuld ook niet inlossen. Wij hadden niet het vermogen om het probleem weer recht te zetten wat wij hadden veroorzaakt. Maar dat is niet wat God wilde. En in zijn grote liefde liet hij het er gelukkig ook niet bij zitten. Net als bij Boas kwam hij meteen met een plan, met een verlossingsplan. Alleen, om van de zondeschuld af te komen, is er veel meer nodig dan alleen geld. Het is niet een financiële schuld. Het is niet een financiële kwestie. Maar het is een kwestie van leven en dood. Wat heel duidelijk wordt weergegeven in Romeinen 6, vers 23a, het eerste stukje. Waar staat, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Een beetje simpeler gezegd, als je zondigt, zul je moeten sterven. Zul je sterven. En dit geldt niet alleen voor de lichamelijke dood, het sterven van ons lichaam. Het geldt ook voor het afgesneden zijn van God, de geestelijke dood. Wat wij dus nodig hadden, was niet zozeer iemand die rijk was, wat geld betreft en bezit, maar iemand die rijk was aan leven. En in Jezus, ja, hij heeft leven in zichzelf, omdat hij God is. En hij zei het zelf ook heel duidelijk in Johannes 14, vers 6, waar hij zei, ik ben de weg en de waarheid en ik ben het leven. En niemand komt tot God, God de Vader, dan door mij. Alleen door Jezus kunnen we terugkeren naar God. Maar Jezus is het leven en hij kwam opdat wij leven zouden hebben. Geestelijk leven, dat die relatie met God weer zou worden hersteld. Dus niet alleen maar dat we weer zouden leven, maar ook een volheid en een kwaliteit van leven zouden hebben. Die eeuwigdurend is en die perfect is. Zie ook Johannes 10, vers 10b. Het is onvoorstelbaar. Maar God zou zelf voor een oplossing zorgen. Hij zou zelf mens worden in Christus Jezus. Om uiteindelijk mogelijk te maken waar vers 23 uit Romeinen 6 mee eindigt. Want het stopt niet bij dat eerste stukje wat ik net aanhaalde. Dat het loon dat de zonde geeft de dood is. Nee, het gaat verder. Er staat daarna, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere. Waarom? 1 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 6a. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden naar de wereld, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Johannes 3, vers 16 en 17. God wil ons herstellen. God wil ons tegemoetkomen. En hij wil ons dat erfdeel, de toekomst die hij voor ons in gedachten heeft, hij wil dat weer ons deel zal zijn. Dat we weer met die hoop voor ogen mogen leven. Want die toekomst geeft mij en geeft ons moed en kracht om door te gaan. Geeft ons iets om naar uit te zien. En wat is dan dat erfdeel wat God voor ons in gedachten heeft? Dat is het eeuwige leven met hem, met God, in zijn koninkrijk. Er zal een nieuwe aarde komen. Een nieuwe schepping die perfect is, maar ook perfect blijft. En waar God zelf aanwezig is en alle mensen die gebruik maken van het genadeaanbod van God, die zullen daar met hem mogen zijn. Maar om dat mogelijk te kunnen maken, moesten wij verlost worden van onze schuld, van onze zondeschuld. En daarvoor moest worden betaald, niet met geld, maar met leven. Er moest iemand sterven. En er moest iemand sterven die zelf zonder zondeschuld was. En dat er geen mens was voor wie dat gold. En er zou ook geen mens kunnen komen die hieraan kon voldoen. Zie ook Psalm 14, vers 2 en 3. En Romeinen 3, vers 23. Daarom besloot God tot iets unieks. Daarom besloot hij om mens te worden. En om het probleem op te lossen wat wij hadden veroorzaakt. Om dat voor ons in onze plaats in te gaan nemen en dat voor ons op te lossen. Want met kerst vieren wij de geboorte van Jezus, de komst van God als mens, maar hij is niet een klein kindje gebleven. Jezus groeide op. Hij bleef zonder zonde, hij bleef zonder schuld. En uiteindelijk koos hij er vrijwillig voor om in onze plaats te sterven. Dat is waarom hij stierf aan het kruis op Golgotha. Om de prijs te betalen voor onze schuld, voor onze straf. Omdat dat moest worden betaald om ons los te kunnen kopen, om ons vrij te kunnen maken. Dat was de losprijs. En daardoor kunnen wij weer vrede hebben met God. En dat is waar we met kerst aan denken. Wat hij gedaan heeft. Dus niet alleen dat hij gekomen is, want het maakt niet zoveel uit op welke dag Jezus geboren is. Maar dat hij gekomen is, daar gaat het om. Maar het heeft alleen waarde als we ook snappen waarom hij gekomen is. En dat weten we nu. Hij is gekomen omdat hij ons weer leven wilde geven. Een herstelde relatie met God. En een geweldige toekomst waar we naar kunnen uitzien. Dat is wat God ons gunt. God houdt zoveel van ons. Van een ieder van ons persoonlijk. Dat hij voor ons gekomen is. En wat we net ook al aanhaalden. Is dat Jezus zijn leven gaf als losprijs voor allen. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat wij allemaal behouden worden. Maar betekent dat dat wij allemaal vrede met God zullen sluiten? Betekent dat dat wij allemaal bij God zullen eindigen? Nee. Maar het hangt niet alleen van God af namelijk. Het hangt er ook vanaf, wat willen wij eigenlijk? Verlangen wij wel naar God? Willen wij eigenlijk wel bij hem horen? Willen wij die toekomst met hem hebben? En zijn we misschien nog steeds eigenwijs? Dat we zoiets hebben van, het hoeft toch niet per se op die manier. Ik kan ook op mijn manier God dienen of op mijn manier daar komen. Maar God is er duidelijk over. Alleen door Jezus, door wat hij heeft gedaan, kunnen wij naar hem terugkeren. Er is geen andere weg, er is geen andere manier. En wij zullen moeten kiezen. Als wij die toekomst willen hebben, als wij dat goede wat God voor ons in gedachten heeft, zullen wij moeten kiezen om ons vertrouwen te stellen in Jezus. Dat hij God is, die mens werd. En dat hij kwam om een prijs te betalen, om ons los te kunnen maken van onze schuld. Een schuld die wij zelf niet konden kwijtraken, die wij zelf niet konden inlossen. En dat we hem daarom nodig hebben om terug te keren naar God. Maar ook dat we vanuit dat vertrouwen en vanuit dat verlangen om bij God te willen zijn, bereid zijn om te kiezen om Jezus als onze Heer te accepteren. Als degene die ons leven voortaan kan leiden. Want als hij ons kan leiden, als wij naar hem luisteren en doen wat hij zegt, dan kan hij ons ook op de plaats brengen waar hij ons wil hebben. En dat is een belangrijke keuze die we moeten maken. We kunnen niet door eigen verdiensten bij God komen. Maar het is wel belangrijk dat we ons vertrouwen in Jezus stellen en hem volgen door naar hem te luisteren. En als je die keuze nog niet hebt gemaakt, maar je hebt dit gehoord en je verlangt ernaar om ook vrede met God te maken, om ook met die geweldige toekomst die God voor je in gedachten heeft, om met die toekomst te kunnen leven, dan mag je eenvoudig uitspreken naar God. Hij is God, hij hoort je, waar je ook bent, wie je ook bent, want hij heeft ook jou lief. Ook voor jou kwam hij. En als je je naar hem uitspreekt, wees gewoon eerlijk. Zeg wat je denkt, zeg wat je voelt en zeg wat je wilt. En wat je kan doen is je schuld erkennen ten opzichte van God. Dat je toegeeft van, ik ben fout geweest. Ik heb in ongehoorzaamheid aan u geleefd, Heere God. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar ik dank u dat ik mag weten dat er ook een oplossing is voor mijn fouten en mijn tekortkomingen. Ik dank u dat u bent gekomen in uw Zoon Jezus Christus. Om voor mij de prijs te betalen. Om voor mijn tekortkomingen de prijs te betalen. En ik dank u voor uw volbrachte werk. En ik wil u vragen op grond van dat volbrachte werk van Jezus om mij te vergeven. Om mij te reinigen van al mijn schuld. En mij te vervullen met uzelf, met uw liefde en met uw vrede. En mij geestelijk weer nieuw leven te geven. En dat ik met uw hulp u mag volgen heel de weg van de rest van mijn leven. Totdat ik straks voor eeuwig in uw koninkrijk mag zijn. Help mij u te volgen. Help mij u te dienen. Dat mag je naar hem uitspreken. En als je die vrede met God wil sluiten, dan kun je gewoon zeggen, Heere God, dat wil ik. En als je dat hebt gezegd, dan wil ik graag voor je bidden. Heere God, dank u wel dat u zoveel van ons houdt, van iedere persoon persoonlijk, dat u bereid was om uw heerlijkheid als God, als schepper van alles wat leeft, tijdelijk op te geven en een mens te worden zoals wij, maar met dat verschil dat u zonder zonde en zonder schuld was. U hoefde het niet te doen, maar u wilde niet dat wij van u gescheiden zouden blijven. En ik dank u, Heer, dat u de mensen uitnodigt om terug te keren naar u door uw Zoon Jezus Christus. En ik wil u bidden voor de mensen die hebben gezegd, ja, dat wil ik. Ik wil vergeving voor mijn fouten en tekortkomingen. Ik wil vrede met u. En ik wil die geweldige toekomst die u voor mij heeft. Heer God, ik bid u dat u hen bevestigt in hun hart met uw vrede. Heer, dat zij vergeving hebben ontvangen, omdat u de prijs heeft betaald. U bent onze losser, u bent onze verlosser. U bent ver gegaan om dit mogelijk te maken. Heer, dank u dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. Heer, uw offer is voldoende om al onze schuld uit te wissen en om die hoopvolle toekomst te hebben. En we bidden, en ik bid u, Heer, vul degene die deze keuze hebben gemaakt met uw vrede. Leid ze op uw pad. Helpen u te volgen. Helpen u beter te leren kennen. En vast te houden aan u. Totdat ze ook uw koninkrijk mogen binnengaan. Totdat we straks voor eeuwig en voor altijd bij u mogen zijn. In uw heerlijke koninkrijk. Ik dank u voor wat u voor ons heeft gedaan. In Jezus' naam. Amen.